Gemeente,
moeder Louisa en vader de Napel, familieleden, de tekst voor vanmorgen vindt u in vers 13a, 1 Koningen 19 vers 13a, waar wij lezen: en het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. Boven de preek hebben geschreven Elia bij de Horeb. En we letten in de eerste plaats op een diepe klacht. En in de tweede plaats op hemels onderwijs. Elia bij de Horeb. We luisteren naar een diepe klacht. En naar hemels onderwijs. Gemeente, als wij de profeet Elia vanmorgen bij de Horeb ontmoeten, dan gaan onze gedachten bijna als vanzelf terug naar een andere man Gods. Eeuwen daarvoor, Mozes. Ook hij was op de Horeb, 40 dagen, 40 nachten. En toen heeft hij iets van de heerlijkheid van God gezien. En als je nu iets van de heerlijkheid van God gaat zien in je leven, dan ga je naar meer verlangen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. En dan wordt het ook je verlangen, och wierd ik derwaarts weer geleid. Je wil daar meer van zien. Zo was het ook bij Mozes, vandaar ook de bede die van zijn lippen kwam. Toon mij nu uw heerlijkheid. Hij wilde Gods heerlijkheid zien, in de volle omvang. Maar dan zegt de Heere Mozes, dat kan niet. Dat kan niet. God is veel te heilig, veel te hoog, verheven. Niemand kan God zien. Niemand heeft ooit God aanschouwd. En God heeft gezegd, want mij zal geen mens zien en leven. En toch wordt het onmogelijke mogelijk gemaakt. Want, zegt de Heere, er is een plaats bij mij, tegen Mozes. En gij zult u op de steenrots stellen. Mozes die moet zich verbergen in een kloof. En dan bedekt God hem met zijn hand om hem te beschermen. En dan komt God aan Mozes voorbij, terwijl hij zijn heilige naam uitroept. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, groot van langmoedigheid en weldadigheid. En dan ziet God, dan ziet Mozes iets van Gods heerlijkheid. Hij ziet zijn achterste delen. Hij ziet God als het ware op de rug. Het is net als met de zon, hè? Als de zon op haar hoogtepunt staat, dan kun je niet in de zon kijken. Maar als 's avonds de zon in het IJsselmeer verdwijnt en je staat bij de vuurtoren, dan kan het wel. Hij ziet als het ware de randen van Gods heerlijkheid. Mozes verborg zich in de steenrots. En nu lezen we dus van Elia. Was Elia op dezelfde plek aanwezig? Verborg hij zich in dezelfde kloof? We weten het niet zeker. Maar de overeenkomsten zijn wel opvallend. Ook Elia moet zich verbergen in een steenrots. En de steenrots is Christus. Lees ik in de Bijbel. Want er is maar één schuilplaats. Als het gaat om de hoge heilige God, hoe zullen we die zonde verschrikken onder ogen kunnen komen? Dat kan alleen als je geborgen bent in de steenrots, in die ene schuilplaats. Maar als Elia daar is, ja, dan is het niet zo best met Elia. Dat zullen we zo meteen horen. We staan immers stil bij een diepe klacht. En dan moet hij juist bij de Horeb zijn. Waarom dan? Weet u waarom? De Heere brengt hem weer bij het begin. Waar het alles begonnen is. Waar God zijn verbond heeft opgericht met Israël. Waar God zijn stem heeft laten horen. Ik ben de Heere, uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Erskine heeft daar een hele mooie preek over. Hij zegt dat zijn de meest heerlijke woorden van God. Gesproken op aarde sinds onze val. De meest heerlijke woorden van God. Gesproken op aarde sinds onze val. Ik ben de Heere, uw God. Daar brengt de Heere Elia. Op die plek, want Elia is er klaar mee. Zouden wij zeggen. Maar God is er niet klaar mee, gelukkig niet. Vaak is onze verlegenheid juist Gods gelegenheid. Hij is op deze historische en gewijde plek en dan komt de Heere naar hem toe en de Heere stelt hem een vraag. Wat maakt gij hier, Elia? Wat doe je hier, zouden wij zeggen? Ja, hoe moeten we die vraag nou interpreteren? Kijk, de Heere heeft hem gestuurd naar de Bekrit. En de Heere heeft hem gestuurd naar die weduwe van Sarfat. Maar heeft de Heere hem nu ook gestuurd naar de berg Horeb? Er zijn er die zeggen ja. Er klinkt een verwijt in door in deze vraag. Alsof het met een barse stem gezegd zou zijn. Dat geloof ik niet. Ik denk dat er liefde in doorklinkt. Net als dat je een kind bijvoorbeeld hebt. Een zoon of een dochter. En je ziet mijn zoon of dochter zitten. Die is er helemaal doorheen. Die is in de war. Ze heeft het moeilijk. Dan op enig moment zeg je, nou moeten we toch eens even praten hoor. Dan moet je het mij ook vertellen wat je dwars zit. Misschien vinden we dan een oplossing of een weg om eruit te kunnen komen. Vertel het me nou. Nou, dan zegt de Heere ook tegen zijn kind en knecht Elia. Vertel het me nou waar je mee zit. Want die Elia die heeft nogal wat meegemaakt. En je moet het toch allemaal maar verwerken. Wat was er niet gebeurd op de Karmel? Hij stond daar in zijn eentje tegenover 450 Baal-profeten. En toen kwam het vuur van de hemel. Ja, en de andere dag kreeg hij die doodsbedreiging. Van koningin Izebel. En toen is hij op de vlucht geslagen. Die akelige Izebel. O Heer behoud. O Heer wil ten hulpe komen. Daar het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. Elia had tegen de Heere gezegd onder de jeneverstruik, het is genoeg. Kan er niet meer tegenop. Neem nu mijn ziel maar van mij, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En nu vraagt de Heere dus, hoe is het nou met je? Stort voor mij uit uw gans hart, zegt de Heere. Dat moeten we doen. Hem alles bekendmaken en hij doet het ook. Hij stort zijn hart voor de Heere uit als hij zegt, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen van Israël hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Nou, dat is een diepe klacht. Vier dingen noemt hij. In de eerste plaats, ze hebben uw verbond verlaten. Nou, gemeente van nature zijn wij allen verbondsbrekers in Adam. Dat geldt ons allen. Maar er is ook een genadeverbond. En God had zijn verbond in bijzonder met Israël opgericht. Hij had dat volk zijn heerlijkheid getoond. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. En ook daarvan waren ze verbondsbrekers geworden. Dat is erg. Dat is erg, terwijl zijn handen, Gods handen, alle dagen uitgestrekt waren naar een wederstrevig volk, hebben ze gezegd, wij hebben geen lust aan de kennis van uw wegen. Ik heb vroeger geleerd, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En we kennen het allemaal, denk ik. Vers 12. Maar ik heb ook vers 13 geleerd. Ik vond dat altijd vroeger al een beetje een tegenstelling. Maar mijn volk wou niet. Dat is verdrietig. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gewoon. Ze hebben uw verbond verlaten. Moet je nagaan, dat volk dat God apart genomen had, zich ten eigendom verkoren, waarvan God gezegd heeft, het is mijn oogappel. Ze hebben uw verbond verlaten. Ze zijn de Baal nageoereerd. Moet je nagaan. En wij? Zijn wij zoveel beter? Denk het niet, hè. Denk het niet. Want als het gaat om dat verbond met Abraham en zijn vriend, wij hebben er ook van gezongen. Efeze 2 staat ook in de Bijbel. God heeft die muur van afscheiding weggebroken. En wij mogen nu delen. Ook in de zegen van dat verbond. Als mede-erfgenamen. Als mede-deelgenoten van diezelfde belofte, schrijft Paulus. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verder zijn, dat zijn onze kinderen. Zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. En als het dan gaat om dat verbond, zijn wij dan ook verbondsbrekers? Mag ik die vraag stellen? Want het verbond van God gaat altijd van God uit. Begint eenzijdig. God is altijd de eerste. Maar het moet wel tweezijdig worden. Die liefde van God. Heb je die al leren beantwoorden? Ben je al door de knieën gegaan? Daar gaat het om. Stel je voor, de Heere brengt het zo dichtbij. Misschien ben je ook wel gedoopt als kind, dat zal voor de meeste gelden. Hebben we onze doop al leren verstaan? Luther zei dat toch, leer het volk haar doop verstaan en ze is gered. Wat een wonder. De Heere bracht het zo dichtbij. Een kind kan het begrijpen. Zoals water vuile handen schoonmaakt. Zo reinigt het bloed van de Heere Jezus van alle zonden. Willen we het nog duidelijker zien dan? Ze hebben uw verbond verlaten. Ze hebben uw altaren afgebroken. Dat is de tweede klacht. De eredienst stond onder grote druk. Velen gingen niet meer op naar de tempel. En men lette niet meer op de inzettingen van de Heere. De altaren werden afgebroken. Er werden altaren voor Baal gebouwd. Hoe is dat vandaag? Welke afgod houden wij erop na? Volgens mij is Nederland weer aardig onder de... in de ban van de bal. De Baal, bol. Weet het niet, maar misschien wel net zo erg. Volgen we het ook allemaal precies? De altaren afgebroken. De eredienst tot onder druk. Maar ook de altaren thuis. Is er ook een huisaltaar? Een gebedsaltaar? Lezen we als gezin de Heilige Schrift? En spreken we met onze kinderen over de Heere en zijn dienst? Ook een vraag. De altaren afgebroken? Moet je nagaan. En de profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. Dat is het werk van Izebel. Ze zoeken mijn ziel. Ik ben de laatste. Dat zei Elia. Dat dacht Elia. Vorige week sprak ik iemand uit de wereld en die zei tegen me, nou wil ik toch eens even weten, wat voor werk doet u eigenlijk? En ik zei, dat mag je best weten, ik ben predikant. En hij zei, ik zag aan zijn gezicht dat er verbazing, dat er sprake was van verbazing. En hij zei tegen me, met alle respect zegt hij, maar dat is toch een uitstervend beroep. Dat is toch een uitstervend beroep, zei hij. Ik begrijp het wel hoor. Want als je in het westen van het land komt, de ene kerk na de andere kerk wordt gesloten of met de grond gelijk gemaakt of krijgt een andere bestemming. En toen heb ik tegen hem gezegd, kom je daar nou bij, een uitstervend beroep? Er is maar één koninkrijk wat toekomst heeft. Het koninkrijk der hemelen heeft toekomst. Het koninkrijk der Nederlanden gaat voorbij. En welke staat of je ook noemen mag. Het gaat voorbij, de wereld gaat voorbij. Maar het koninkrijk van Christus heeft toekomst. Daar mogen we een herhoud van zijn. Een ambassadeur van Christus wegen. Maar hoe dan ook, Elia gaat er gebukt onder. Als hij de situatie van land en volk overziet, dan grijpt hem dat aan, dan worstelt hij daarmee voor God en zijn aangezicht. Doen wij dat nog wel? Doen wij dat nog wel? We zien bij Elia iets van het beeld van Christus toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen. En hij weende over haar. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen gelijk in hennare kuikens. Toch gij lieden hebt niet gewild. Elia, hij zit aan de grond. Misschien zijn er ook in mijn midden, of die meeluisteren, die het ook niet meer overzien. Die geen weg meer weten. Soms de wanhoop nabij. Misschien herkent u zich in Elia. En toch, Elia zit ernaast, hè. Kijk, er zijn van die mensen die altijd alleen maar klagen. Dat er niemand meer bekeerd wordt. En dat het allemaal zo donker en geesteloos is. Maar ze vergeten wel wat. Want ook in de dagen van Elia waren er 100 profeten door Obadja verborgen geworden. Uit de moordenaars handen van Izebel gehouden. En er waren er nog 7000 ook in zijn tijd die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Elia ziet het alleen van de donkere kant blijkbaar. Moedeloos, afgemat. Nou, welk antwoord zal de Heere zijn knecht geven? De Heere geeft zijn knecht een antwoord. En dat doet de Heere door middel van dat wat hij doet. God kan heel erg nadrukkelijk spreken in ons leven, maar hij kan ook iets doen in ons leven. En dan denk ik ook aan het sacrament. God heeft het sacrament bij het woord gevoegd, opdat onze ogen zouden zien wat hij via de oren ons te zeggen heeft. Het gaat om zien bij het sacrament. De Heere maakt het zichtbaar. Dat doet hij. Dat doet hij ook bij Elia. Want let eens op het antwoord wat hij krijgt. Hij krijgt hemels onderwijs. Hij moet namelijk leren hoe de Heere werkt. Hoe de Heere mensenharten vernieuwt. Want er gebeurt namelijk iets verschrikkelijks. 3 rampen voltrekken zich. In korte tijd. Elia moet zich verbergen in de rotssteen. En dan begint het me toch te stormen. En dan niet zomaar een storm, maar een orkaan raast door de woestijn. Bomen knappen als lucifershoutjes. De rotsen splijten. Soms loop je door de bergen en dan kijk je het ravijn in en dan zie je 1 grote chaos. En dan denk je, wat is hier ooit gebeurd? Wat is hier naar beneden gestort? Welke rampen hebben zich hier voltrokken? Nou, zoiets maakt Elia mee, terwijl hij daar alleen in de woestijn is. Laat de Heere hem dit zien. Hemel en aarde zijn in beweging. Steenrotsen storten naar beneden. Maar de Heere kwam er niet in mee. De gemeenschap met God werd erin gemist. Er kwam geen zegen in mee. Geen vrede. Geen leven. Hoe hevig het oordeel ook was dat zich voltrok. Geen echte verandering vond plaats. Nou ja, dan de volgende ramp, hè. We hadden het ene nog niet gehad en het andere kwam. Misschien dat er dan wat verandert. Er vond een hevige aardbeving plaats. De bergen schudden op hun grondvesten. Maar ook daar kwam God niet in mee. Ook dat bracht geen wezenlijke verandering. Ook hierin werd de gemeenschap met God niet ervaren. geen vrede. En na de aardbeving, de derde ramp. Het vuur schoot vanuit de hemel naar de aarde. We denken aan het hemelvuur, de bliksem. Het hemelvuur schiet vanuit alle hoeken van de hemel naar de aarde. En dan in de woestijn een verschrikkelijk onweer barst los. Misschien ben je ook wel bang als het onweert. Nou, Elia maakte een onweer mee zoals wij er nog nooit meegemaakt hebben. Zo heftig. En dan alleen in de woestijn. Maar de Heere kwam er niet in mee. De veranderde wezenlijk niets. Helemaal niets. Een orkaan, een aardbeving, een verschrikkelijk onweer. Huiveringwekkend moet het geweest zijn in de woestijn. Toch? Wie zou niet beven? Het leek of de wereld verging. Het beeld is duidelijk, denk ik. Maar wat is nou het resultaat? Maak nou eens de balans op. Helemaal niets. Maar dit was wel de stijl van Elia, hè? Wijlen dominee G. Boer, hij schrijft, Elia was een man van de explosieven. Elia was een man van de explosieven. Hij bad het vuur van de hemel. En hij dacht, dat moet opnieuw gebeuren, dat moet opnieuw gebeuren, dat moet opnieuw gebeuren. En als God nou maar eens zijn heilige toorn zou laten zien aan zijn volk, dan zouden ze zich wel bekeren, dan zou het wel veranderen. Dat dacht Elia. Zo moet het volgens Elia. Het vuren van de hemel zoals op de Karmel en dan nog veel vaker, nog veel erger. De donder en de geestel van de wet eroverheen. En dan zullen ze wel buigen. Het ene oordeel na het andere oordeel. En dan komen ze wel. Is dat zo? Nou, de pandemie, die lijkt zo ongeveer voorbij, denken we. En we hebben natuurlijk enorm gemopperd als het gaat om de maatregelen. Maar nu even geestelijk gezien. Wat heeft het nagelaten? Waar heeft het ons gebracht, persoonlijk, als land, als volk? Of moet God zeggen, ik heb ze geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Ik heb ze getuchtigd, maar ze hebben geweigerd om de tucht aan te nemen. Waartoe zouden ze meer geslagen worden? Ze zouden de afval alleen nog groter maken. Zo lezen we bij de profeet. Is dat de balans die we op moeten maken? Ik reed over de A15 vanmorgen. En dan heb je van die grote, bij Sliedrecht, van die grote billboards naast de weg. En er stond een Bijbeltekst op, volgens mij ook in de Statenvertaling. Laat ons wederkeren tot de Heere. Want Hij heeft verscheurd. En Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen. En Hij zal ons verbinden. Dat raakte me zo diep. Hosea 6 vers 1. Gemeente, let erop. Wat laat het na? Misschien heb u ook wel iets ernstigs meegemaakt in uw leven. Je gaat naar de dokter. En de dokter zegt, helaas meneer, mevrouw, ik kan niks meer voor u doen. Heel je leven op zijn kop. Maar wat heeft het nagelaten? Heeft het u werkelijk aan de voeten van de Heere Jezus gebracht? Want gemeente, de Heere kan het gebruiken. Zeker, allerlei verschrikkelijke gebeurtenissen in ons leven. Of als het gaat om de overtuigingen door de wet. De Heere kan het gebruiken. Maar als het niet verder komt, dan ach en wee roepen. En het benauwd hebben. Wat is er... Is het zoveel beter in de wereld geworden na de zondvloed bijvoorbeeld? En is ons land er zoveel beter op geworden na de Tweede Wereldoorlog? Meter, dat zijn vragen om over na te denken. Werkt het vaak ook niet verharding uit? Kaïn was ervan overtuigd dat zijn zonden groter waren dan dat ze vergeven zouden worden. En hij ging zijn eigen weg. Judas had spijt. Hij zag ook wel dat het niet goed was wat hij gedaan had. Hij ging ook zijn eigen weg. Waar brengt het ons? Ze zeggen wel eens nood leert bidden, hè? Dat is niet waar. De geest leert bidden. Nood leert niet bidden. De Heer kan het wel gebruiken. Zodat we tot God gaan roepen. Dat is waar. Maar als het niet verder komt, dan is het niet zaligmakend. Dan zal het ons geen vrede geven. Dan zal het ons niet doen herstellen in de gemeenschap met God. Want Gods macht is namelijk nog niet zijn hart. Gods macht is nog niet zijn hart. En wat is dan het hart van God? Gemeente, is liefde. Het hart van God is liefde. Luther had het over het vreemde werk van God en het eigenlijke werk van God. In het vreemde werk van God laat hij zijn toorn gelden. Maar terwijl hij met zijn linkerhand slaat, zo zegt Luther, is zijn rechterhand gedoopt in het bloed van de Heere Jezus Christus. En die hand die druipt van liefde. Nou gemeente, dit is een les om nooit te vergeten. Want wat gebeurt er? 3 keer een natuurramp. En er verandert niets. Want de donder van de wet verbreekt niet. Echt niet. Het evangelie verbreekt. En dat moet Elia leren. Daarom zegt Luther ook, het is onverantwoord om alleen de wet te preken. Hij zegt, dan worden mensen, of ze worden onverschillig, of ze worden wanhopig. Want wat gebeurt de gemeente? Nu gebeurt er iets dat totaal anders is. Na het zure geeft hij het zoet, want plotseling is het over. De donder rolt weg in de verte. Ze wordt niet meer gehoord. Wat wordt er nu dan gehoord? Het geruis als van een zachte stilte. Grote tegenstelling is bijna niet denkbaar. Heb je de stilte wel eens gehoord? Het kan bulderen in de natuur. Maar het kan soms ook zo stil zijn dat je de stilte hoort. Alleen maar het geruis door de boomtoppen een beetje. Misschien in de verte een paar vogels die nog kwetteren. Zo'n mooie stille zomeravond. De zon gaat onder. Weten wij daar iets van? Want hier komt de Heere in mij. Dat is toch bijzonder? Hier komt de Heere in mij. Nu gaat Elia naar buiten. Vrijmoedig, niet vrijpostig. Hij slaat namelijk een doek voor zijn gezicht, want hij staat wel op heilige grond. Zoals ook vanmorgen hier bij de doopvond, daar staan we op heilige grond. Hij komt de Almachtige onder ogen. En het kan, en het mag. Wat een wonder. Alles fonkelt van Gods goedertierenheid. Hij hoort het ruisen van een adem. Het ruisen van de adem van Gods geest en de bloemen lachen, de bomen juichen, de rotsen tintelen, de hemel is blauw. We hebben gezongen, geloof zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Weet je daarvan in je leven? Dan loop je met jezelf vast, je loopt met de wet vast. En dan komt er ruimte. Gij hebt mij ruimte gemaakt. En dan in de Heer Jezus Christus. Die gezegd heeft, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Die rust. Nu al in je hart. Die vrede met God. Die alle verstanden boven gaat. Zo werkt de Heere blijkbaar. Net als de dauw. De dauw die onhoorbaar komt. En onhoorbaar weer gaat. En ondertussen haar werk doet. Zo werkt de Heer. Denk aan een Lydia. Paulus kwam. Hij verkondigde het evangelie.
En Lydia, haar hart werd geopend, zodat zij, ach nou, op hetgeen van Paulus gesproken werd. Zo eenvoudig. Zo werkt de Heer. Wat een wonder. Kennen we er iets van? De ogen houdt mijn stil gemoed op, was om op God te letten. Als alles om je heen wegvalt. En het mag een vlak veld zijn tussen God en je ziel. Vanwege de kruisverdiensten van Immanuel. Ik was pas bij iemand in het ziekenhuis. En toen heb ik gelezen in Psalm 131. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Dat zich stil bij zijn moeder bevindt. Nou, denk inderdaad maar aan een kleintje. Dat zo stil tegen je aan kan liggen. Zo was het met Elia. Elia vindt rust aan het hart van God. Om jaloers toch op te zijn, vindt u ook niet. En in die stilte ontkiemt aan het zaad van het woord. En het schiet wortel. Opwaarts. Nederwaarts en opwaarts draagt het vrucht. Weten wij daarvan. En dan opnieuw die vraag. En ik moet al eindigen, ja. Dus ik zal het kort houden verder. Wat maakt gij hier, Elia? Het zat hem heel erg hoog. Hij komt met dezelfde klacht. Elia aan het werk. Ik heb nog werk voor je. Hij moet 3 mensen zalven. Een koning, nog een koning en een profeet. Daar zit ook Jehu bij. Elia had gezegd, ik heb zeer geijverd voor de Heere. Dat was geen hoogmoed, dat was geen eigendunk, dat was ook zo. Het was de liefde van zijn hart om God te dienen. En nu moet hij Jehu aanstellen en Azaël en Elisha. Maar als het van mijn ijver afhangt, en als het van een Jehu's ijver afhangt, en van een Azaël, koning van Syrië, of van een Elisa, of van een Elia, dan komt er niks van terecht. Waarom dan niet, dominee? Nou, eens liep Jezus met zijn discipelen door Samaria, Lucas 9. En toen ging de zon onder, en ze zochten een onderdak voor die nacht. En ze konden nergens terecht. Ze konden nergens terecht. Ze moesten op straat overnachten. En toen waren daar Jacobus en Johannes. En ze zeiden tegen Jezus, wilt u dat we net als Elia het vuur van de hemel zullen bidden? En de Heer Jezus bestraft ze. Hij bestraft ze. Jullie weten niet van hoedanige geest jullie zijn. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Want in Bethlehem stond een kribbe. En wat lag er in de kribbe? Een kind. Geen zwaard. Niet het zwaard van Elia. Nee. Als je op de berg Karmel komt, dan zie je daar een groot beeld van Elia met een groot zwaard. Maar in de kribbe lag geen zwaard, maar een kind. En boven de kribbe staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is de boodschap van het evangelie. Is dat geen wonder? Is dat niet groot? Een wereld verloren in zonde en schuld. Je zou het zwaard verwachten, het vuur van de hemel. En de Heere toont ons zijn liefde. Een kind. Want op Golgotha, dan daalt het vuur van de hemel. Maar niet op mij, maar op hem. Zodat ik mag weten, Gods toorn gestild, zijn gramschap geblust, vrede met God, in het offer van het lam, een allerzalig slot. En als je daar geen boodschap aan hebt, ja, er komt wel een dag. Wees erop voorbereid. De grote dag des Heren. Want als je zijn liefde versmaadt, dan heb je zijn toorn te vrezen. Kom dan. Buig u voor hem neer. Verhard u niet, maar neemt zijn genade aan en laat u leiden. Amen.